Gemeente. Er is een tegeltje met 10 regeltjes erop. En dat hangt in menige kamer, keuken of hal. En dat tegeltje dat gaat zo. 4 jaar, dubbele punt. Mijn vader kan alles. 8 jaar, dubbele punt. Mijn vader weet heel veel. Dan ben je 12 jaar, dubbele punt. Mijn papa weet ook weer niet alles. En dan word je 14 jaar en dan zeg je, dubbele punt, dat weet mijn pa ook al niet. 16 jaar, mijn vader is hopeloos ouderwets. 18 jaar, die oude man. 25 jaar, dubbele punt, misschien heeft hij er toch een beetje verstand van. En dan word je 35 jaar en dan zeg je, laten we eerst eens vragen wat pa ervan vindt. En dan ben je 45 jaar en dan zeg je, wat zou vader hiervan gevonden hebben? En als je dan 65 jaar bent, dan zeg je, kon ik dat nou nog maar eens aan mijn vader vragen? Vader en moeder. We gaan het vanavond hebben over het 5e gebod, deel 2. Vorige keer in de Breedpleinkerk heb ik het eerste deel met u overdacht. Dat is de kinderplicht. En we gaan het nu hebben over de ouderplicht. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Paulus in het Nieuwe Testament, zowel in de Efezebrief als in de Kolossebrief, zegt daar nog wat bij. Hij zegt niet alleen kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Maar hij zegt ook, vaders, verwekt uw kinderen niet tot toren. Verbitter ze niet. Irriteer ze niet, opdat ze niet moedeloos worden. Maar voed ze op in de lering en de vermaning van de Heer. Dus Paulus zegt tegen vaders en ook tegen moeders, wat ze vooral niet moeten doen. Verbitter je kinderen niet. En hij zegt ook wat ze vooral wel moeten doen. Voed ze op, vorm ze, voed ze op, zoals de Heer het wil. Nou, dan gaan we vanavond op letten wat de ouderplicht is in de opvoeding. En dat is toch een hele moeilijke taak. Dat is misschien wel de allermoeilijkste taak die de Heer op de schouders van ouders legt, om je kinderen op te voeden. Het is voor mij ook wat moeilijker om hier nou vanavond over te spreken, over dat 5e gebod. 8 jaar geleden heb ik dat in Hedel gedaan. En 15 jaar geleden in Goudswaard, maar het wordt steeds moeilijker. Weet je waarom? Omdat mijn kinderen steeds groter worden. Vorige keer ging het over de kinderplicht. Nou, dat hebt u allemaal gehoord. En de jongelui hebben dat gehoord. En weet je wie het nou echt heeft begrepen? Dat zijn nou die kinderen die toen ze die preek van vorige keer hebben gehoord, toen ze 's maandags met een bosje bloemen bij pa en moes middags thuis kwamen. Ja, dan heb je het echt begrepen. Nou, ben benieuwd wat morgenavond wat de kinderen in de schoen krijgen. Ik zet boven de preek de plichten der ouders. Een titel van een boek van oudvader. De plichten der ouders. 3 gedachten. Ten eerste gaan we letten op het geduld van de kinderen. Er staat en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Ten tweede gaan we letten op het gedrag van de ouders. En ten derde op het genadeloon van de Heer. De Heer belooft, als je je houdt aan dat 5e gebod, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u wel gaat in het land dat u de Heer uw God geven zal. De plichten der ouders, dat zet ik erboven. En we letten ten eerste op het geduld van de kinderen, ten tweede het gedrag van de ouders en ten derde op het genadeloon van de Heer. Nou, we hebben nog een staartje te doen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Eerste gedachte. Dat je dus als kinderen met de zwakheden en de gebreken van je ouders geduld moet hebben. Dat vraagt de Heer. En dan denk ik allereerst aan de lichamelijke, de letterlijke zwakheden en gebreken van de ouderdom. Ja, je ziet dat hoe ouder je zelf mag worden als kind, hoe ouder ook je ouders worden en je ziet dat hun lichaam gaat aftakelen. Hun lichamen die gaan neigen, die gaan zich krommen naar het graf dat vervalt. En wat is het een rijke zegen als je ziet bij je eigen ouders. Terwijl hun lichamen zich neigen naar het graf dat hun hart zich rijpt voor de hemel. Waar het uiterlijk in verval is en waar hun innerlijk steeds rijper wordt om straks in de hemel toegelaten te worden. Ja, en je merkt dat, hè? Ze kunnen op een gegeven moment niet meer zo goed lopen, een rollatortje, en niet meer zo goed zien, en niet meer zo goed horen, niet meer zo goed denken. En dan ga je wel eens wandelen met je ouders, achter de rolstoel. En je vult eens wat papieren in voor je ouders. Voor het grijze haar zult gij opstaan. Respect. Bij het Joodse volk vind ik dat altijd zo mooi. De orthodoxe Joden hebben een gewoonte dat als een van hun ouders sterft, een vader of een moeder, dan scheuren ze hun kleren in aan de linkerkant. Een scheurtje in hun kleding. Aan de linkerkant, dat is vlak bij hun hart. Als er andere geliefden, een vrouw, een man, een kind, een neef, een nicht, een oom, als andere geliefden overlijden, dan scheuren ze aan hun rechterkant een stukje van hun kleding in. Maar bij vader of moeder dan links. Dan geven ze mee aan, dat is een van de allerergste smarten die je kan overkomen als je je ouders kwijtraakt. Of één ervan. En er is ook hele zware rouw, geen 30 dagen. Maar als vader of moeder overlijdt, dan rouwen ze een jaar, 12 maanden. U herkent dat wel, althans de meesten van u zullen dat herkennen. Hè? Je liefde neemt toe naarmate ze ouder worden. Je hart klopt warmer, je woorden worden teerder naarmate je ziet dat je eigen vader of moeder, opa en oma voor de kleinkinderen, naarmate ze ouder worden, zwakker worden, kwetsbaarder worden. Ik heb ze nog, ze zijn nog bij ons. Gelukkig, ze leven nog. Nou, zo zou je het kunnen opvatten, zwakheid en gebrek als de gebreken van de ouderdom. Maar je zou ook kunnen denken aan de zwakheden en gebreken bij de opvoeding van jou als kind. Ook dat was onvolmaakt, ook dat is niet perfect. Ook daarin waren eenzijdigheden en kortzichtigheden. Dat ging met veel lek en gebrek en tekortkomingen gepaard. En veel verkeerdheden volgens jou als kind, dat deden ze niet goed en dat ook niet goed. Het is een rijke zegen als je op een gegeven moment op zo'n punt mag komen, ook als vader en moeder, dat je dat ook gaat toegeven. Als kinderen naar ouders, ze niet goed gereageerd hebben, maar ook als ouders naar kinderen, dat je op een gegeven moment ook kan zeggen, ja, dat hebben we inderdaad verkeerd gedaan. En daar vragen we ook vergeving voor. Mooi als dat kan. En dat je dan als kind zwak met de zwakheden en gebreken van je ouders geduld hebt, zoals Sem en Jafet, die Noach, vader Noach, één keer had hij te veel gedronken en ligt hij naakt in zijn tent. En wat doen dan die twee zoons? Eentje staat te hard te lachen, er ligt zijn vader in zijn nakie. Maar die andere zoons hadden zoveel respect, ze pakken een mantel, dat was de mantel der liefde. En die leggen ze zo, zonder te kijken, leggen ze over die vader heen. Kijk, die hebben het begrepen, met hun zwakheden en met hun gebreken geduld hebben. Dominee, hoe kan ik dat opbrengen? Gemeente, het gaat vanavond over tere dingen. En ik hoop dat u dat proeft ook vanavond uit mijn woorden. Het gaat over heftige dingen vanavond. Moeilijke dingen. Zere dingen. Hoe kan ik dat opbrengen om geduld te hebben met hun zwakheid en gebreken? Hoe kan ik dat? In alle voorzichtigheid. Mensen, jongens, kinderen. Als de Heer je iets laat zien van je eigen zwakheid en gebrek. Ja, als je daar, hoe meer je van je eigen zwakheid en gebreken gaat inleven, hoe meer geduld je gaat krijgen met een ander. Dus ook met je ouders. Heere, die drift van mijn vader. Gelukkig, ik heb het niet. Ik dank u ervoor. Wilt u mij ervoor bewaren? En wilt u mijn vader ervan verlossen? Weet je, als ik zie hoeveel geduld de Heere met mij heeft, met mijn zwakheden en gebreken, dan word ik ook wat ruimer naar een ander toe. Heere, wat houdt u het lang met me vol, wat houdt u het lang met me uit, met mijn eenzijdigheden en mijn tekortkomingen. En als ik bedenk hoeveel geduld mijn ouders hebben gehad met mij toen ik zo'n periode had dat ik overal tegenaan schopte. Misschien wordt het dan een beetje makkelijker als ik daar meer van ga beseffen. Ik denk aan een ouder, ook dat is praktisch, praktische preek, ook dat nog vanavond, een praktische preek. Ik denk als vader en moeder dat je op een gegeven moment met die situatie in aanraking komt dat je kinderen van God afwijken. Wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Er kwam eens bij de Baal Shem, dat is de oprichter van de Chassidische Joden. Een eeuw of twee geleden, een hele wijze rabbijn. Er kwam eens iemand naar de Baal Shem en die zei, mijn zoon is van God afgeweken, wat moet ik doen? En toen antwoordde die wijze rabbi met twee woorden, hij zei, meer liefhebben. Dat is wijs. Wat moet je doen, dominee, als je kinderen zich laten overdopen? Wat moet je doen als je kleinkinderen zelfs niet meer gedoopt worden? Wat moet je doen als een huwelijk kapot gaat en ze komen weer met een nieuwe vriend aan en daar gaan ze mee samenwonen en niet meer mee trouwen? Wat moet je doen als je merkt dat je kind anders geaard is en valt op hetzelfde geslacht? Als je zoon met een vriend thuis komt en je dochter met een vriendin, wat moet je doen? En dan zou de Baal Shem zeggen, meer lief hebben. Ik heb van een oude wijze dominee gehoord. Die had ook moeilijk met zijn kinderen. En die zei tegen mij, zal je zorgen dat de deur altijd open blijft staan? Dat je ze altijd blijft ontvangen thuis? Net zoals die vader van die twee verloren zoons, die oudste en de jongste, die deur bleef altijd openstaan, hoe ver ze ook van huis waren. Er moet altijd een open deur blijven, hoe ze zich ook gedragen en hoe ver ze ook van huis zijn. Weet je wat er niet staat, gemeente? Ik moet met hun zwakheden en gebreken geduld hebben, maar niet met hun zonden. Daar heeft God ook geen geduld mee in mijn leven. Zonde, daar moet je geen geduld mee hebben. Zonde moeten worden aan de kaak gesteld. Zonde moeten worden in het daglicht gesteld. Zonde moeten worden beleden. Zonde moeten worden vergeven. Daarmee moet je breken. Dat verlangt God van mij en dat verlang ik als ouders van mijn kinderen. En dat mogen kinderen ook verlangen van mij als ouders. Met zonde moet je nooit verzwijgen. Moet je nooit onder de tapijt vegen. Zonde moet er nooit worden geduld. Moet er wel worden bestraft. Nou, dat brengt mij op de tweede gedachte. En dat is het gedrag van de ouders. Met hun zwakheden en gebreken geduld hebben, maar niet met hun zonde. Hoe moet je je dan als ouders gedragen? Tweede gedachte, het gedrag van de ouders. Nou, er staat in Efeze 6, ik heb die tekst al aangehaald, waar Paulus zegt, gij vaders en moeders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, verbitter ze niet, maar vorm en vermaan ze bij het opvoeden zoals de Heere dat wil. Laat ik eens beginnen met hoe het goed en gezond is. Ik denk dat het heel goed is dat je als vader en moeder beseft en bedenkt dat je dat God zelf achter je staat als het ware. Dat mijn kinderen in mijn handen iets mogen gaan zien en gaan voelen van Gods handen. He, ouders die hebben gezag van God staat achter hen. Dat ze in mijn handen iets mogen zien van Gods handen. En dat mijn kinderen in mijn woorden iets mogen horen van Gods woorden. Vertroostend, bemoedigend, terechtwijzend, vermanend. En dat ze in mijn ogen iets mogen gaan zien van die milde ogen van Christus door mij heen. En dat ze in de ogen van papa en mama en dat ze in de liefde van papa en mama, dat ze iets mogen ontdekken van de liefde van de vader voor al zijn kinderen, hoe ver ze ook weggelopen zijn. Ziet u, man en vrouw, wij zijn samen het beeld, we weerspiegelen het beeld van God en dat weerspiegelen we naar onze kinderen toe. We hebben gezongen, hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, broertjes en zusjes, met één vader en een moeder. He, dat liefdevuur wordt niet gedoofd, daar gebiedt de Heer zijn zegen, daar woont hij zelf. Zo hoort het, zo kan het zijn. Maar het kan ook heel anders. Dat je dat niet uit je keel kan krijgen, Psalm 133, omdat het zo anders gegaan is, vroeger en nu. Hij ziet hoe onbarmhartig is het als zonen van hetzelfde huis, broers en zussen, als vijanden te samenwonen. Altijd ruzie, altijd mot. Daar is het liefdevuur dus wel gedoofd. En daar kan Gods zegen niet op rusten. Weet je wat zo belangrijk is, gemeente? Het is zo belangrijk dat je als ouders, dat je in je huis, in je thuis, als je kinderen een beetje wat ze dan noemen basic trust mee kan geven. Een basis, een nestje, basis vertrouwen, basis veiligheid. Zo belangrijk. En zulke gezinnen, dat zijn goudmijntjes. De eerste 7 jaar van het leven van een kind, daarin wordt je persoonlijkheid gevormd of misvormd. Die eerste 7 jaar. En elk kind heeft behoefte, emotionele behoefte, noemen ze dat in de pedagogie. Aan liefde, aan gehechtheid, aan warmte, aan thuis, aan veiligheid en geborgenheid. En in die liefde en die warmte, dat warme nestje, hè, daarin mogen ze iets van die nabijheid, van die liefde en die warmte van de Heere voelen, ontdekken. Een klimaat van veiligheid, dat geeft zelfwaarde aan een kind. Dat doet een kind belangrijk zijn. Openheid, aandacht, dat zijn basisbehoeften. Daar kan een kind zich ontplooien. Als je gewoon lekker met je autootjes kon spelen. En als je gewoon heerlijk met je poppen kon spelen. Als je kan terugdenken aan de vader die zijn partijtje met je voetbalde. En haar moeder die je naar zwemles bracht. En als je dan met zwemles klaar was, dan had ze al wat lekkers voor je bij je. Ja. En heel soms, maar ja, dan verwenden ze je wel, mocht je ook iets uit de snoepautomaat trekken. Nou, dat was feest, hè. Basisveiligheid. Ja. Nou, zo hoort het. Zo is het. Zo heeft God het bedoeld. Als je dat nou niet hebt gehad. Als je dat nou niet hebt gehad. Als je tekort aan liefde hebt gehad. En als je te veel aan trauma's hebt meegemaakt. Als je heel veel trauma's in je jeugd hebt meegemaakt. En heel weinig liefde hebt gehad. Ach. Dan ben je kapot gemaakt. Dan ben je eigenlijk vernield. Dan ben je misvormd. Dan ben je stuk. Affectieve verwaarlozing. Of wat voor dure woorden er allemaal voor zijn. Heel veel mensen die in de psychotherapie terechtkomen. Heel veel mensen. Ook christelijke mensen. Laten we wel wezen hoor. Heel veel mensen die in de psychotherapie terechtkomen. Als ze dan gaan zoeken, daar ligt nou de problemen. Heel vaak vroeger. Relaties van vroeger. De zonden der vaderen, zegt de schrift. En de moederen. Daar wil ik nu wat over gaan zeggen. In alle teerheid nogmaals. Er kan zoveel misgaan en er gaat ook zoveel mis. Of je nou onchristelijk of christelijk bent. Dat is je biologische moeder. Je hebt afgestoten. Dat is verschrikkelijk. Schrijnend. Als je biologische vader op jonge leeftijd al is weggelopen van huis uit. Het gezin in de steek gelaten heeft. Er vandoor gegaan is. Echt scheiding. Als jij als kind van het ene pleeggezin naar het andere gezin bent gesleept. Lichamelijke mishandeling hebt ondergaan. Vader en moeder sloegen heel vaak en heel hard. Seksuele misbruik hebt moeten incasseren, dan word je kapot gemaakt. Ook occulte contacten daaraan blootgestaan hebt, ook dat komt voor. Als je denkt aan je pa die zo vaak dronken was, autoritair. Afwijzing omdat jij een jongetje had moeten zijn en je bent toevallig een meisje. Afwijzing vanwege je aard, vanwege je aanleg, vanwege je geslacht, vanwege je uiterlijk. Ook dat. Afwijzing vanwege je kwaliteiten. Dat kind, dat had er nooit moeten komen, zeggen ze dan. Erg. Weet je waar je ook zo heel erg voor uit moet kijken, vaders en moeders? Dat is voor verwensingen. Verwensingen, dat bedoel ik dit, ik zal het wat zeggen. Als je tegen je kinderen zegt in een driftbui. En je zegt, jij bent gewoon een nietsnut. Als je zegt, van jou komt helemaal niks terecht. Je lijkt precies op je opa. Dat moet je nooit zeggen. Wie zou er nou met jou willen trouwen? Je bent lelijk. Dat zijn hamerslagen die een ziel van een kind kapot maken. Jij krijgt nooit een baan. Dat zijn eigenlijk verwensingen, weet u dat? Jij bent door en door slecht. Of dat je ze voorprogrammeert op een verkeerde manier. Als je tegen een jochie zegt, grote jongens die huilen nooit. Dan slikt hij het in en dan komt het er nooit uit. Dat is niet goed. Weet je wat ook zo funest is als je zegt tegen je dochters, vertrouw nooit mannen. Vertrouw nooit mannen. Je hebt er alleen maar last van. Het zijn net ratten. Ze willen maar één ding. Dat moet je nooit zeggen. De psychische gevolgen zijn daarin heel desastreus. Kinderen kunnen dan een diep geworteld wantrouwen krijgen naar het mannelijk geslacht. Verdringing van je emoties. Minderwaardigheidsgevoelens. Zelfverwerping. Je kan angsten aankweken. Fobieën. Depressies kunnen er komen. Zelfs suïcidale neiging. Dwanggedachten. Ziet u? Ziet u hoe belangrijk die basic trust is? Ziet u hoeveel er goed kan gaan, maar hoeveel er ook mis kan gaan? Juist dan. Ouderplicht, de plichten der ouders in het opvoeden van je kinderen voor God. Dat begint bij basis veiligheid, geborgenheid, warmte, liefde, aandacht. Je mag er zijn. Wie ik? Ja, jij. Jij mag er helemaal zijn. Zoals je bent. Daar begint het mee. Ook geestelijk maak je veel kapot. Ook geestelijk maak je veel kapot. Stel je voor dat je een vader hebt gehad die je altijd hard geslagen hebt. Of zelfs misbruikt. Weet je, dat wordt opgeslagen in het onderbewuste van een kind. En daardoor krijg je een angstbeeld. Als je denkt aan een vader. En dat sta je je leven lang in de weg. En als je dan in de kerk komt en je hoort van God als goede vader, dat kan je niet handelen. En dat komt omdat het in de opvoeding verkeerd gegaan is. Of als je als ouders wat belooft en je komt je belofte niet na. Dat is heel erg. Als je dan in de kerk komt en je hoort dat God ook belooft, dan zeg je, oh, hij zal zijn belofte ook wel niet nakomen. Omdat je verkeerd geprogrammeerd bent in je jonge jaren. Omdat de kinderen in hun ouders toch iets zien van zoals mijn vader en moeder is, zo zal dan ook de hemelse vader wel zijn. Er is een link tussen die twee. Hou je belofte, ouders. Of als kinderen alleen maar, als het gaat over de Bijbel en over lezen en over kerkgang, als kinderen eigenlijk alleen maar super saaie preken horen. En ze zuchten. Stom vervelende kerkdiensten. Als ze terugkijken, ja, ik zeg het misschien een beetje op z'n Rotterdams, maar daarvoor leven we hier. Als ze terugkijken, zeggen, ja, in die kerk, daar waren een stelletje duffe mensen die zongen onbegrijpelijke psalmen. Als dat nou alles is. Weet je, dan denken ze, dan is God ook saai. Dan verbinden ze die kerkdienst waar de warmte en de hartelijkheid en het enthousiasme er niet meer is. Dan verbinden ze de manier van kerk zijn ook met de manier zoals God is. Dan is God ook saai. Ziet u die link die er is? En als kinderen thuis meekrijgen dat ze altijd moeten presteren. Vader werkt, moeder werkt, tweeverdienerschap. En ik wil graag dat je niet alleen de beste van de klas bent, maar ook de knapste van de klas. En de mooiste van de klas. En dat je goed bent op school en goed bent in sport en goed bent in socializen en je moet maar doen en je moet hebben en je moet presteren en je mag niet zijn zoals je bent. Ja, dan krijgen kinderen stress en dan denken ze, oh, ik zal bij God ook wel heel veel moeten doen of zo. Nee, bij God is er geen doen, maar je mag er zijn zoals je bent. Oh, wat is dat belangrijk. Weet je wat ook zo belangrijk is, gemeente? Dat je als vader erop bent. Er is een type ontstaan van de verre vader. Gewoon, hij is er gewoon niet. Die constante fysieke afwezigheid. Ben je goed hoor. Of dat gebrek aan aandacht voor je gezin. Werkverslaafd. Welke man heeft daar heel last van? Werkverslaafd. Presteren, verdienen. Kijk, er is een verschil of je voor je zoontje of je een bal koopt of dat je ermee gaat voetballen. Dat is een verschil. Als je een bal koopt, dan hier jongen, niet zeuren, hier gaan we een poosje spelen buiten. Of je gaat er eens een potje mee voetballen, dat is wel een heel groot verschil tussen hoe het niet moet en hoe het wel moet. Ja. Ik heb er eens wat over gelezen hier en daar in deze afgelopen week. De mannen, dat zijn net Lonely Rangers, eenzame cowboys. Ze weten alleen heel goed hoe je een buffel moet vangen. Ja, als we nou zo terugkijken. Die vader van mij, hij was alleen maar goed in preken maken. Voor de rest had hij nergens geen aandacht voor. Dat wel heel erg zijn. Of die vader van mij, die was alleen maar goed achter zijn computer met cijfertjes. En voor de rest? Nee. Die vader was alleen maar goed in vergaderen. In de kerk. Altijd moest hij weg voor de kerk. En dan weer op bezoek. En dan weer de vergadering. Dan weer de commissie. Hij was alleen maar goed als ambtsdrager. Voor de rest. Niet goed hoor. Dat is niet goed. Als je dan zondag aan tafel zit. Dan zeggen je kinderen. Zeg, wie is die meneer die bij ons het vlees snijdt vanmiddag? Ja, dat is papa. Oh. Er is een film, jongens, er is een film. Ik heb hem nog gezien ook. Er is een film en die heet Rain Man. Dat gaat over een man, Charlie heet hij, die heeft een autistische broer. En die heet Raymond. En op een gegeven moment staat, dan komt daar in die film, komt er deze zin in voor en dat trof mij. Dan zegt die Charlie over zijn autistische broer. Ik weet zeker dat er iemand binnenin zit, maar waar? Als ik nou zo kijk naar mijn vader of naar mijn moeder. Ik weet zeker dat er iemand binnenin zit in die man, maar waar zit hij? Ik heb dat hart van mijn vader niet kunnen ontdekken. Ik weet hoe hij eruit ziet en waar hij goed in is. En ik ken zijn gewoontes, ik ken zijn gedraging, maar ik ken zijn hart niet. Dat is erg. En je kan alleen maar het hart van je vader leren kennen als je vader en je moeder hun hart voor je openzetten. En als ze je niet voor je kinderen openzetten, dan zullen je kinderen ook nooit voor jou zich openstellen. Dat gaat samen op. Ik weet zeker dat er iemand in zit, maar hij heeft zijn klepje van zijn hart nooit opengezet voor me. Wat dat betreft zie ik een mooi voorbeeld in de Bijbel hoe het wel kan. En ik zeg het tegen mezelf. Als vaders, maar ik bedoel natuurlijk ook moeders, het gaat over ouders. Ik denk zo prachtig aan het voorbeeld van Abraham en Isaac. He, Abraham en Isaac, vader en zoon, en dan gaan ze op een gegeven moment samen die berg Moria op. En dan staat er een aantal keren in Genesis 22, en zo gingen die beiden tezamen. Ze spraken met elkaar. Een vader die trots is op zijn zoon, dat is mijn zoon. Mijn enige, mijn geliefde, dat is mijn zoon. Die hem lief heeft. En die samen is met zijn zoon. En samen een weg gaat met zijn zoon. Ze gaan samen. En samen dingen doen, een altaar bouwen en zo. En Isaac mag de takken op zijn rug en Abraham houdt het mes in zijn hand. Weet u, ze doen samen dingen, ze zijn samen, ze gaan samen. En ze lopen samen de weg des Heren. Dat is geweldig. Mooi als je zo erop terug kan kijken. Ik heb vroeger samen met mijn vader. Heb ik Lego gespeeld. En als jochie heb ik samen met mijn vader gevoetbald. Echt waar? En ik heb er mee gehardloopt. Hardgelopen. Sorry. Dat is kindertaal, hè? Begrijpt het? En ik heb er mee gewandeld. En ik heb er mee gefietst. Oh, mooi. En ik heb samen met mijn pa wel eens een dvd'tje gekeken. Met een nootje en een sapje erbij. Het is toch heerlijk als je er zelf terug kan denken. In plaats van, ja, papa, wat altijd vergaderen. Ja. Vader die nooit thuis was. Hoe denk je dan over de hemelse vader? Altijd druk. Zelfs op mijn verjaardag presteerde hij het om... Ik zal u vertellen, gemeente. Ik zal eens een zonde openbaar opbiechten. Is dit jaar nog gebeurd? Laat ik nou gepland hebben... op een verjaardag van mijn dochter... een cursus geestelijke groei. Toen keek ik in mijn agenda, dan stond er met grote letters onder: hallo, ik ben jarig! Uitroepteken. Het gebeurt. Maar gouden cursus is gecanceld, dat begrijpt u. Ja, de verjaardag van je kinderen. Het is zo belangrijk. Anders krijg je een vertekend beeld van het evangelie. Dan denk je, als je dan hoort van God de hemelse vader, dan denk je, ja, die is er wel. Ja, die is er wel, alleen die is heel ver weg. Die zal er best wel ergens zijn, die hemelse vader, maar hij is heel ver weg. En hij zal het wel heel druk hebben met het besturen van de wereld en het regeren van zijn kerk. Hij zal voor mij wel geen aandacht hebben en geen tijd. Ja. Nou, dat geldt natuurlijk voor de moeders ook. Ja, twee verdieners en zo, het wordt allemaal niet makkelijker op. Het is allemaal goed hoor dat je werkt, maar het mag nooit ten koste gaan van je kinderen, nooit. Nooit ten koste gaan, hè, als je werkt, je carrière, als je dat zo graag wil, dat mag wel. Maar alleen als het offers gaat vragen, als het kinderoffers gaan vragen. Als die basic trust er niet komt, omdat je gewoon te druk had samen... En dan moet er in het weekend nog even wat geregeld worden en zo. Dan gaat het kinderoffers kosten. Dan ben je erger dan de Moloch. In het Oude Testament waren ook kinderen geofferd werden aan de Moloch. En nu worden de kinderen geofferd aan het werk. De Mammon, de Moloch. Het gedrag van de ouders. Echtscheiding, ik zeg het nogmaals, ik hoop dat u het echt begrijpt hoor. Ook dat komt natuurlijk ook bij ons, ook in de Maranatenkerk voor. Eén oude gezinnen. Hoe dan ook. Ook in de christenheid neemt dat enorm toe. Ik heb eens gehoord van een jongetje van 14 jaar. En die zei op de club, in een of andere sportclub, heeft de helft van mijn... team heeft gescheiden ouders. De helft. Weet je, het kan soms zo ingewikkeld worden als kind. Je kan als kind, je hebt een vader. Je kan een vader hebben die je vader niet is. Of je kan een vader hebben, een vader die wel je vader is, maar die ergens anders woont. Of een vader die wel bestaat, maar je weet niet waar. Of een vader uit een buisje, die je niet kent. Of een vader uit een reageerbuisje, die je wel kent, maar waar je geen papa tegen zegt, omdat je papa zegt tegen de man van je moeder. Snapt u? Of je hebt twee vaders, ook dat kan tegenwoordig. Twee vaders. Die van mannen houden. Of je hebt een vader waarvan je weet waar die is, maar waar je niet naartoe mag. Wat zegt de Bijbel daar nou over, dominee? Dat zijn allemaal misstanden die u genoemd hebt. Wat zegt de Bijbel daar nou over? Nou, de Bijbel geeft ook geen rooskleurig beeld wat dat betreft. Ook heel veel misstanden. Ik ga naar Genesis. Jacob, vader Jacob. Met zijn zonen. Ja, hij had er één lieveling die hij voortrok. En de rest, daar keek je eigenlijk niet naar om. Verkeerd, hè? Verkeerd als je mensen, als je kinderen gaat voortrekken en ander achteruit gaat zetten. Dat is vleeselijk, moet je niet doen. Gelukkig is dat in onze tijd nou over, hoor. Ja, ik hoor dat eigenlijk niet meer. Maar vroeger, zo toen ik nog klein was, mijn opa en oma, die waren nog wel een beetje naamziek. Weet u? Naamziek. Ja, nou ja, als je dan toevallig heet naar je opa, val jij in de prijzen. De rest niet. Dat is niet goed van die opa's en oma's. Dat ze je dan extra verwennen omdat je vernoemd bent naar. Nou, het gezin van Jacob ging het ook mis. Jozef, de lieveling, en de rest, daar keek hij niet erg naar om. En dat staat er zo in de Genesis. En ze konden geen fatsoenlijk woord met elkaar wisselen, die twee. Jozef aan de ene kant en de rest van de broers aan de andere kant. Hè. Ze konden elkaar nog ineens vriendelijk toespreken. Kan er nog ineens goeiemorgen zeggen als hij het bed uitkomt. Zeg je nou niks meer tegen elkaar? Loop je nou zo langs elkaar alsof je lucht bent? Nou, dat is eigenlijk de schuld van Jacob. Want hij heeft zijn kinderen geïrriteerd, boos gemaakt, omdat hij de eentje voortrok en de rest niet. Door dat onredelijk gedrag van de ouders kwam die negatieve invloed in het gezin. Ik heb een boekje in mijn boekenkast staan, dat heet, geschreven door Teun Stortenbeke, directeur van de Hoop. Jaren geleden alweer, dat heet Als David je vader was. Heel aangrijpend boekje. Als David je vader was. Stel je nou eens voor dat David je vader was geweest. De man naar Gods hart. En dan? Nou, dan had je het nou niet echt getroffen. Nee. Dan heeft die man veel fouten gemaakt in de opvoeding. Hij was een zoon, die heette zoon Adonia. En dan staat er in de Bijbel dat David, vader David, zijn zoon Adonia niet één keer verwijtend heeft aangekeken. Jongen, wat doe je nou toch? Hij heeft niet één keer zijn wenkbrauwen gefronst van, joh, waar ben je nou toch mee bezig? Heeft er niet één keer terecht gewezen. Kwam van die jongen helemaal niks terecht. Weet je wat ik zo treffend vind, vaders en moeders? Als je zo vanavond bepaald wordt bij je eigen tekorten, je eigen gebreken, je eigen zonde. Weet je, dat vind ik zo treffend, hè, dat David, als het dan het eind van zijn leven is, en dan ligt hij op zijn sterfbed, en dan zegt hij in 2, laten we het even lezen, 2 Samuel 23. Dat een tekst om daar eens een streepje onder te zetten, weet u dat? 2 Samuel 23. Ja. Prachtig woord. Er staat in 2 Samuel 23 vers 1 voort. Zijn dit de laatste woorden van David? De zoon van Isi. De laatste woorden. En wat zegt hij dan als laatste? Dan zegt hij zo in treffend in vers 5. Dat bedoel ik. Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Weet je wat hij zegt met mijn eigen woorden? Hij ligt op zijn sterfbed, zijn laatste woorden. Hij zegt, mijn huis is niet zo voor God geweest als het had moeten zijn. Hoewel mijn huis niet zo is bij God, mijn huis ging als het had moeten wezen. En dan valt hij niet terug op zijn eigen prestaties als vader. Nee, nee. Maar dan valt hij terug, hoewel mijn huis niet zo is als brood, dan valt hij terug op het verbond van God. Nochtans, en toch, niet ik, maar God heeft een verbond gemaakt en daar val ik op terug. En dat verbond is in alles wel geordineerd en vast. Hij valt terug op de verbonds God, gelukkig. Dat is zijn laatste geloof. Nou, laat dat tot troost zijn voor de vaders en moeders in de kerk. Weet je wat ook zo funest is? Ook dat lees je in de Bijbel. Vader Saul, een ander voorbeeld, die zo grof is naar zijn zoon. Grof taalgebruik, daar moet je mee uitkijken. Een snauw en een grauw en vooral dat ruwe taalgebruik. Verbaal geweld noemen ze dat. Er staat op een gegeven moment van koning Saul dat hij aan een maaltijd zit. En Jonathan zit daarbij en alle andere mensen, hoge plaatsen zitten daarbij. Alleen David zit er niet. En dan vraagt vader Saul aan zoon Jonathan, waar is David? En dan zegt Jonathan, hij was verhinderd, want hij moest ergens anders offeren. En dan staat er, en Saul werd woedend. Hij barstte in woede uit naar zoon Jonathan en zegt, gij hoerenjong. Je bent een hoerenjong. Ja. Als je zulke grove dingen zegt tegen je kinderen. En even later, dan wordt hij nog bozer. Dan pakt hij zijn speer en dan gooit hij een speer naar zijn zoon om te doden. Als er regelmatig wat in huis vliegt, zo, dan niet goed. Voorwerpen door de lucht vliegen. En daarom staat er Jonathan, die stond op van de tafel en hij ontbrandde in toren. Kinderen, ouders, verwek je kinderen niet tot toorn, dus ook verbaal geweld. Door dingen door de kamer heen te smijten. Vorm en vermaan ze. Vorm en vermaan ze. Dat is de wil des Heeren. Naar de wil des Heeren. In de voorbereiding van deze preek kwam ik tegen een voorbeeld van onderwijsvernieuwer Jan Lichthart. Begin vorige eeuw. En die heeft een boekje geschreven over jeugdherinneringen. In die tijd was het ook wat hoor. In die tijd was het ook wat. O, de zonde van mijn jeugd, maar ook de zonde van mij als ouders. Jan Lichthart, onderwijs vernieuwen begin vorige eeuw. Heeft een boek geschreven, jeugdherinneringen. En hij zegt, als jongen van 5 jaar plaste ik nog in bed. Mijn ouders vonden dat op een gegeven moment zo vervelend dat ze maatregelen namen. Op een zekere dag besloten ze tot iets verschrikkelijks. Op een stuk papier werd met grote letters geschreven Jan-pis-in-bed. En dat papiertje, dat spelde ze op mijn jas van achteren. En zo moest mijn zusje me brengen naar de bewaarschool van juffrouw Mina. En dan zegt hij dit. Toen is mij deze weg tot een kruisweg geworden. Dan word je als kind kapot gemaakt. Hoe moet het dan? Hoe mag het dan? Paulus zegt, vorm en vermaan ze positief. Naar de wil des Heren. Prijs je kinderen. Als ze iets goeds doen, daar groeien ze van. Wees niet krenterig met lofprijzing. En niet overvloedig met kritiek. Andersom, wees overvloedig in lofprijzing. En wees heel spaarzamelijk in je kritiek. Ja. Als je altijd op je kop krijgt omdat je iets fout doet. En als je nou iets goed doet, je krijgt nooit eens een complimentje. Weet je, de Heer Jezus deed zo anders. Weet je wat de Heer Jezus met zijn slaven doet? Zijn slaven, nog steeds zijn kinderen. Laat staan met zijn kinderen. Maar weet je wat de Heer Jezus tegen zijn slaven zegt? Als ze later voor hem komen, dan zegt hij tegen zijn slaven. Wel gedaan, gij goede en getrouwe knecht. Je hebt er weinig mee getrouw geweest. Veel zal ik je stellen. Hij prijst ze openlijk. Hoeveel te meer zal hij dat doen bij zijn kinderen? En als jij dat niet doet, of heel weinig doet, dan lijk je niet op Christus. Het is zo geweldig mooi als je een vader of een moeder gehad hebt die lijken op moeder Monica van Augustinus. Een kind van zulke gebeden, die kan niet verloren gaan. Dan zijn ze een tijdje het pad kwijt. Augustine zegt over zijn moeder: mijn moeder had het moeilijker met de pijnen van mijn wedergeboorte dan in de pijnen van mijn geboorte. Mijn moeder was meer in barensnood voor mijn geestelijke geboorte dan voor mijn lichamelijke geboorte. Biddende ouders zoals Timotheus dat had. Een Eunice en een oma Lois. Die moeder gaf niet alleen maar moedermelk, maar die gaf ook de melk van het woord door aan die jonge Timotheus. Die wijdde er niet alleen maar toe aan de Heer, maar die bracht het groot voor de Heer. Wierp me op God. Ik weet zeker dat ik biddende ouders gehad heb. Ik weet zeker, zeggen hier menig iemand, die voor mij gebeden hebben, nog voordat ik geboren werd, van de baarmoeder af op God geworpen. O Heere, mag het een zaad zijn, dat u mag dienen en dat voor u mag leven. Heere, als ik kijk naar het gezichtje van mijn kind, dat het dan op ons mag lijken, op mevrouw en op mij. Maar dat hartje van mijn kind, dat uw beeld mag dragen. Hun gezicht mijn beeld en hun hart uw beeld. Wat is het rijk als je echt christen bent als vader en als moeder. En dat je zo graag wil lijken op die hemelse vader met alle gebrek. Alle gebrek. En toch, Heere, mag ik nou iets weer spiegelen van uw vaderlijk meedogen naar mijn kinderen. Dat u langzaam tot toorn bent en groot van goede tierenheid om dat door te geven. Om dat ook voor te leven. Ja. Ja. Dat ik intiem mag zijn met mijn kinderen. In de goede zin van het woord. Dat je je hart mag openen voor je kinderen. Je kwetsbaar mag opstellen. Ik weet wie mijn vader was. Ik weet wie mijn moeder was. Dat weet ik. Niet er zit iemand binnenin, maar ik weet niet waar. Er zit, ik weet wie ze waren. Ja, gemeente, u snapt wel dat al die, we hebben het gezongen op Psalm 25, de zonde van mijn jongelingsjaren, de jeugdzonde, maar ook mijn ouderszonde. Heer Jezus, ik heb het kruis, ik heb uw bloed nodig. U was de gehoorzame zoon. U, o God, bent de volmaakte vader. En nou kom ik met schaamte en met schande kom ik tot u. En ik moet met David zeggen, Heer, mijn huis was ook niet zo. Zoals het zou moeten zijn. Nochtans. Ja. Ja. Gemeente, de laatste gedachte, dat is genadeloon voor de Heer. Laatste 5 minuten. Dat staat niet in zondag 39, maar het staat wel in de schrift. Hè, opdat u, dat is het loon wat God geeft, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En Deuteronomium zegt erachteraan, opdat uw dagen verlengd worden en dat het u wel gaat. Dat is een gebod met een speciale belofte. Als je je houdt aan het eren van je ouders, dan krijg je een speciale zegen mee. Het wil natuurlijk niet zeggen dat als jij heel lang leeft, dat je dus heel gehoorzaam bent geweest. En het wil ook niet zeggen als je heel vroeg overlijdt dat je dus heel ongehoorzaam bent geweest. Die simpele conclusie mag u niet trekken. Hoe is het dan wel bedoeld? Nou, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft, is allereerst tot Israël gezegd. Israël was verlost uit Egypteland. Ze waren verlost door de Heer, ze waren gezet aan de voet van de Sinaï. Daar kregen ze de wet van God, die goede geboden. En de Heer beloofde hen te brengen in het land Kanaan. Het land dat de Heer uw God u geven zal. En zegt de Heer nu, als ze nou onder het volk, in de gezinnen, hè, want gezinnen zijn de hoekstenen, de bouwstenen van een volk. Als nou in jullie gezinnen, o Israëli's, o Israëlieten, als nou in jullie gezinnen, als er nou gezag is en ontzag voor elkaar, dan zullen jullie als natie, als volk, lang leven in Kanaan. He, want als er gezag en ontzag is, dan zal een samenleving stabiel zijn. Dan zal een samenleving ook duurzaam zijn. Als een volk het gezag ondermijnt, dan graaft een volk zijn eigen graf. Waar kinderen en ouders op een goede manier met elkaar omgaan, in onderdanigheid en respect. en onderdanen aan de overheid en burgers en gemeenten aan ambts- en gezagsdragers. Dan gaat het goed met een volk en dan gaat het goed met een land. Dat is denk ik de letterlijke uitleg. Je zou het ook persoonlijk zo kunnen toepassen, opdat het u welgaat en u lang leeft in het land. Vooral opdat het u welgaat. Opdat je kwaliteit van leven verbetert als je ouders eet. God heeft zijn regels gegeven ten goede. Goede leefregels. Heilzaam voor mij. De Heer zegt als het ware in die 10 geboden, ook in het 5e gebod. Je functioneert als mens het beste als je je houdt aan mijn geboden. En ik ben er zeker van, gemeente, dat als je hart bekeerd wordt, als je vernieuwd wordt van binnen, dan worden de verhoudingen naar je vader en moeder anders. Echt waar. En dat zullen je ouders gewaar worden. Dan word jij een betere dochter en een betere zoon. Dan dat onbekeerde zusje of dat onbekeerde broertje van je. Vernieuwing van het hart, dat geeft ook verandering in gezinsverhoudingen. Een verkeerde houding naar ouders, daar rust Gods zegen nooit op. Het verlengt je leven en het verzoet je leven. Goed horen wat ik zeg. Dit gebod is gegeven, ik heb vorige keer ook even aangestipt, ik zeg het nog een keer. Dit gebod is gegeven als een gebod voor mijn welzijn, voor mijn welzijn. Dit gebod is er niet om je ouders een plezier te doen, dat ook, maar niet in de eerste instantie. De Heere zegt, als je je ouders eert, dan gaat het goed met jou. Met mij. Dan word je ziel gelukkig van. Dit gebod geef ik niet voor je ouders. Ik geef dit gebod voor jou. Opdat jij, als je terugkijkt naar een hele misvormde opvoeding. En een verknipte jeugd. Dat is zo moeilijk wat hij nou zegt. Dat is zo onmogelijk. Weet je, mag ik dan in voorzichtigheid dit zeggen? Ik zeg niet wat je moet. Dat zeg ik niet. Maar ik zie wel dat je op een gegeven moment door wrok en bitterheid kan worden. Dat je kan verteren. Dat wrok en bitterheid je ziel en je lichaam verteert. Dat kan. Dat je eraan onderdoor gaat. En nou hoor ik eer je vader en je moeder. Dat hebben ze helemaal niet verdiend. Ja, maar daar gaat het ook niet over. Ik zie dat jij zo kapot gaat daardoor, door die wrok. En dan zegt de Heer, eer je vader niet, maar niet om wat ze verdienen, maar opdat jij weer vrij wordt. Opdat het jou wel gaat. Dat je er niet aan onderdoor gaat. Als je leert. Hè, om vergevingsgezind te zijn. Dat je leert als het niet meer gaat, om het dan aan God over te geven. Dan ook helemaal aan God. Zoals de Heer Jezus het overgaf aan zijn vader. Die zal het vergelden. Die weet hoe het ging. Die weet hoe het was. Die weet hoe ik me voelde. Die weet mijn motieven. En die weet ook de motieven van mijn ouders. Heer, ik geef het aan u over. Dat je innerlijk vrij wordt. Gaat u. Heilzaam voor jezelf. Ten slotte, gemeente. U vraagt misschien af, waarom heb je nou Lucas 9 gelezen? Dat snap ik eigenlijk niet. Ga ik nu zeggen. In Lucas 9 hebben we gelezen over een volmaakte vader en een volmaakte zoon. Op die berg der verheerlijking. De stem kwam uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon, de Heer Jezus. Stralend in die nacht. En de discipelen zagen het. Deze is mijn geliefde zoon die ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem, een volmaakte vader en een volmaakte zoon op de berg. En dan gaan ze de berg af. En dan? En dan ontmoet de Heer Jezus daar met Petrus, Johannes en Jacobus een onvolmaakte vader en een onvolmaakte zoon. De vader van die maanzieke jongen. En die vader is radeloos. En die jongen, die is reddeloos. Hij was maanziek, er staat in een andere evangelie, hij had een stomme en een dove geest. Weet je wat dat betekent? Hij kon niet praten en hij kon niet luisteren. En dan moet je dat eens even geestelijk gaan toepassen. Die vader en die zoon konden helemaal niet met elkaar communiceren. Die konden niet met elkaar praten. Die vader verstond die jongen niet. Wel een stomme vreemde, kon niet praten. Hij verstond die jongen niet. En die zoon, die hoorde zijn vader niet. Kon niet naar zijn vader horen. Nou, dat is niks ellendiger dan dat. Ziet u hier in de generatiekloof? Ziet u het? Vaders en moeders begrijpen niet meer, verstaan hun kinderen niet meer. En kinderen willen niet meer horen, kunnen niet meer luisteren naar hun ouders. Hier heb je de generatiebreuk, kloof, conflict, hoe je het wil noemen. Hoe kan dat nou opgelost worden? Dat zie je in heel veel gezinnen, zie je ook heel veel gemeentes ontstaan. Volop. Weet je wat ik nou zo mooi vind in gemeente? De Joden geloven in Messiaanse tijd, als de Messias zal komen. Als de Messias zal komen, dan zullen de gezinsverhoudingen weer worden hersteld. Het Oude Testament, weet je waar dat mee eindigt? Het Oude Testament, Malachi 4, de laatste verse, die eindigen hiermee. Dat de profeet Elia zal komen. En dat hij de harten van de vaderen zal terugbrengen tot de kinderen. En de harten van de kinderen zal neigen, zal terugvoeren tot de vaderen. Dat ze elkaar niet gaan begrijpen. Dat gebeurt vlak voordat de Messias terugkomt. Dan komt Elia, dan komt er iemand in de geest en de kracht van Elia. Johannes de Doper had ook die opdracht. Hij zal de harten van de vaderen weer terugbrengen tot de kinderen, de kinderen tot de vaderen. Dat gebeurt als er weer mensen komen, de geest en de kracht van Elia. Dan komen er gezinsverhoudingen worden weer hersteld. Hebben we geen SGJ's meer zo nodig of jeugdzorg? Pleeggezin, hoe goed het ook is op zijn tijd, raad er niet om. Ja. Nu is er zoveel onbegrip. Ouderen kunnen de jongeren niet meer begrijpen, want ik weet niet waar ze het over hebben. Doen er ook geen moeite meer voor hem in hun leefwereld. En jongeren die kunnen er geen begrip meer opbrengen voor die ouderen. Want die mensen die leven zo buiten de tijd. Die weten helemaal niet waar het over gaat en zo. En dat geeft zoveel wederzijds verdriet. Verdriet. En dan lijkt het gezin bij een ander lijkt net iets beter dan bij jou thuis. Hè? Want daar, nee, daar is het veel beter. En die gemeente van een ander lijkt dan net weer. Daar is het veel bij de tijd. Eeuwig is. Het gras is groener, ja, voor één seizoen. En dan wordt het ook toch weer een beetje bruin. En ik vind het zo mooi in Lucas 9. Hè, dat dan als die volmaakte vader, die volmaakte zoon. En dan in het dal die gebroken verhoudingen. En dan komt de Heer Jezus die berg af. En dan zegt de Heer Jezus tegen die vader, breng die jongen maar naar mij toe. En dan gaat de Heer Jezus dat herstellen. En weet je wat ik dat mooiste vind? Hè? Als die jongen dan, als die stom en die boze geest eruit zijn, dan staat. En hij gaf die jongen aan zijn vader terug. Alsjeblieft, die heb je weer. Ja, ik heb een heel andere jongen gekregen. Ja, dat klopt. Want ik heb hem aangeraakt. Hoort u? Er zijn heel wat ouders die het o zo graag weer goed zouden willen hebben met hun kind. O zo graag. Maar ze weten niet hoe. En dan zeg ik vanavond, mensen. In alle voorzichtigheid. Ik sta hier ook een beetje boven mezelf uit te preken hoor. Maar ik bedoel het om u te helpen. Vanuit het evangelie. Dan zegt de Heer Jezus. Breng ze nou maar tot mij. Al is het nou alles kapot. En ook al snap je niet. Dan weet je niet hoe het goed komt. De harten van de vader tot de kinderen. Dat allereerst. De ouders weer gaan luisteren naar de kinderen. Ik dacht andersom. Nee. Als Elia komt, dan zal niet het hart van de kinderen tot de ouders. Dat zouden wij wel willen, hè. Nou zou ik eens willen dat je naar mij gaat luisteren. Wanneer ga je nou eens eindelijk luisteren? Kan dat Elia kwam, dan leer hij tenminste luisteren naar me. Nee. Elia zegt, Malachi zegt, als Elia komt, dan gaan eerst de ouders weer eens goed luisteren naar hun kinderen. De harten van de vaderen allereerst neigen tot de kinderen. Jongen, dan ga ik ervoor zitten, hou ik mijn mond. Vertel het nou eens. Wat is het? En vervolgens erachteraan de harten van de kinderen gaat neigen tot de vaderen. Ja, en die tijd, daar bidden we om. Dat dat spoedig maar aanbreekt. Dat de Heere weer kan wonen in ons gezin. Dat die liefde er weer mag zijn, ook in de gemeente. En dat hij zijn zegen zal gebieden. Uit genade. Amen.